Dank u, vader, voor Younes. Dank u, vader, dat u het zo enthousiast maakt, heer. En dat hij zich gedragen mag weten door uw geest, heer. Ik bid u, vader, voor de woorden, dat zij van u door hem heen gesproken mogen worden, heer. En dat onze harten open mogen gaan om te luisteren wat u door Younes te zeggen heeft van ons, heer. Vul ons met uw Heilige Geest. Amen.
Dank je. Amen. Goed. Nou, dat was een korte inleiding in ieder geval eventjes. Maar dat mag de pret verder niet drukken als het in ieder geval gaat om mijn eigen fysieke gesteldheid. Want ik heb er zin in. Dus ik hoop jullie ook. Maar de afgelopen maand stond in het teken van de eredienst. En aan mij de eer om deze prekenserie over de eredienst dan ook af te sluiten. En als we dan terugkijken op de afgelopen weken, dan zijn er verschillende zaken de revue gepasseerd. Irene die heeft gesproken over de eredienst in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, waarin zij ook belicht heeft hoe in het Oude Testament alles tot in de uiterste puntjes geregeld werd op voorschrift van God zelf. En hoe alles daarin dan ook naar Christus verwijst, waarin we dan in het Nieuwe Testament Gods woord ons vertelt dat wij onze lichamen ten dienst van hem mogen stellen als eredienst. Joël Boertjens die heeft gesproken over de woordverkondiging, hè, en het belang van Bijbels onderwijs, zodat onze eredienst gebaseerd is op basis van wie wij zijn in Christus. Zijn wel mooi, we werden net ook, ging het over de Bijbel, de schat, Gods woord, hetgeen wat God tot ons te zeggen heeft. En Wouter die heeft gesproken over aanbidding. En hoe onze aanbidding een dialoog mag worden met God door dankzegging en lofgezang. En ook hier staat centraal dat onze aanbidding is gebaseerd op basis van onze identiteit in Christus. En bovenal dat wij mogen weten wie wij zijn in Christus. En vandaag zal ik dan afsluiten en dan zal ik spreken over de ware eredienst. En voor de kenners onder ons, ik heb deze woorden ontleend aan de woorden van God zelf. Tenminste, zoals ze staan in onze Nederlandse Bijbelvertaling of de Nieuwe Bijbelvertaling in Romeinen 12. Dus laten we deze dan ook met elkaar gewoon weer gaan lezen. Romeinen 12 vanaf vers 1. En het wordt allemaal niet geprojecteerd, dus ik hoop dat jullie je smartphone, je Bijbel, je iPad, alles bij hebben. Romeinen 12 vanaf vers 1, en daar staat, en ik lees vooruit de NBV. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Even tot zover. Paulus die roept ons op om onszelf in dienst van God te stellen. En in sommige vertalingen wordt het ook vertaald dat wij onze lichamen in dienst van God mogen stellen. Met andere woorden, hetgeen wat men aan de buitenkant ziet. Ons lichaam. De Bijbel spreekt ook over onze lichamen als een aardse tent. Als een persoonlijke tempel. Het instrument waarmee wij dingen mogen doen. En daarover zegt God in zijn woord, laat dat een levend, heilig en voor God welgevallig offer zijn. Met andere woorden, God vraagt ons om onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En dat is nogal wat. Want de Bijbel zegt het zelf al, het is een offer. En nou, één ding is zeker, een offer, dat kost iets. En in dit geval kost het ons heel veel, namelijk alles. Want God vraagt ons om onszelf als offer in zijn dienst te stellen. Een vraag. Wie van jullie is bereid om jezelf als een levend, heilig en welgevallig offer in dienst van God te stellen? Mag ik handen zien? Dat is nogal wat, hè? Maar gelukkig geeft Gods woord altijd antwoord. Dat werd net ook alweer belicht tijdens Flip en Fleur. En mogen we daarom ook verder lezen in Romeinen 12, waarin dan vervolgens ook de uitleg staat hoe we dat mogen doen. Want in vers 2 daar staat: u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. En laat ik hier dan gelijk weer even stoppen. Want dit is ook nogal wat. Gods woord vertelt ons dat we ons niet moeten aanpassen aan deze wereld. Beseft u wat hier staat? Gods woord wijst ons erop dat we veranderd mogen worden door onze gezindheid. Of zoals het in sommige vertalingen ook staat, door ons denken. Om dat te veranderen. Met andere woorden, Gods woord roept ons op om het wereldse denken niet toe te laten in ons leven. En weet u, dat is nogal wat. En het is letterlijk een strijd. Want dit vergt nogal wat van ons. Wij leven in de wereld. Dagelijks wordt ons leven gevuld met wereldse zaken. Werelds denken. Zaken die niet bij God vandaan komen. En de hele dag door moeten wij daarmee leren om te gaan. En heel veel van die zaken zijn ons ook vanaf jongs af aan geleerd. Of hebben wij voorbeelden om ons heen gehad van mensen die bepaalde zaken op bepaalde manieren deden. Waardoor wij denken dat het zo hoort. Maar de grote vraag is, durf jij alles in jouw leven te toetsen aan Gods woord? Durf jij jouw gedachten en met name jouw overtuigingen, welke zijn de basis voor al jouw handelingen, durf jij die te toetsen aan Gods woord? Waarom denk jij zoals je denkt? En de reden dat ik hierop doorga, is omdat ik persoonlijk geloof dat een van de grootste problemen van de kerk van tegenwoordig is, dat is dat wij zoveel werelds denken hebben toegelaten. We hebben onwijs veel werelds denken binnen de kerkmuren toegelaten. Zelfs zo erg veel dat sommige tradities, rituelen of andere zaken zoveel waarde hebben gekregen, waardoor ze ons juist belemmeren om Christus centraal te stellen en in zijn volheid bekend te maken in deze wereld. En weet u, in veel gevallen weet men niet eens meer het verschil tussen religie, en met religie bedoel ik dan hetgeen wat wij mensen ervan gemaakt hebben, en wat Gods woord ons werkelijk daarover vertelt. Even een korte vraag. Wie van jullie is hier vanmorgen gekomen om God te ontmoeten? Mag ik handen zien? Eigenlijk is dat best gek toch? Als je erover nadenkt. God vertelt ons in zijn woord dat hij altijd bij ons is. En toch zeggen wij dat we God deze morgen willen ontmoeten. En nu zijn er ook genoeg liedjes die bezingen dat we God willen ontmoeten. En aangezien die liedjes vaak op zondagmorgen worden gezongen, lijkt het erop dat de enige ontmoetingsplaats met God hier op zondagmorgen is. Het gevolg is echter dat we in onze denken, in onze gezindheid, dan eigenlijk hem dus niet verwachten te ontmoeten wanneer we bijvoorbeeld uit ons bed stappen. En dit blijft overigens vreemd, want waarom zou je God moeten ontmoeten als hij er altijd al is? En het is niet zo dat God er niet is als we 's ochtends wakker worden, of dat we hem niet zouden kunnen ontmoeten. Het is gewoon zo dat onze geestelijke voelsprieten het niet naar staan, omdat onze religie ons inmiddels zo vaak verteld heeft dat we hem willen ontmoeten op zondagmorgen, als we hier samenkomen. Het is zelfs zo dat we tijdens de voorbeden bidden voor een persoonlijke ontmoeting tijdens de dienst. We verwachten dus eigenlijk al dat mensen de dienst binnenkomen zonder God aan hun zijde. Wat natuurlijk gewoon onzin is. Want God is er altijd. Ons denken is dus niet gebaseerd op Gods woord, wat vertelt dat God altijd met ons is. Nee, ons denken is gebaseerd op werelds denken. Dat zegt dat er geen God bestaat. En dat hij er niet is, waardoor er dus een noodzaak is om hem te ontmoeten. Merkt u het verschil? Om er nog een beetje op door te gaan. Er zijn ook mensen die een ontmoeting met God karakteriseren als een gevoel of een aha-moment. En dat zijn vaak die momenten dat Gods geest je iets duidelijk maakt. En jij heel diep van binnen die persoonlijke openbaring voelt. En iedereen die dit wel eens meegemaakt heeft, kan beamen dat dit doorgaans een geweldig gevoel is. En wordt meestal dan ook benoemd als een ontmoeting met God. Maar waar we dan misschien aan wellicht aan voorbij gaan, is dat God misschien al veel langer op die deur heeft staan kloppen van je hart. En op de deur van je gedachten. Om je dan ook vervolgens die desbetreffende openbaring te geven. Maar dat jij degene bent geweest wiens hoofd er niet naar stond. He, of niet toe wilde geven aan wat Gods geest tot je wilde zeggen. Als je het aan mij vraagt, deze momenten van openbaring hebben niets te maken met het ontmoeten van God, maar wederom heeft het alles te maken met het openstellen van je hart en gedachten voor wat Gods geest tot jou te zeggen heeft. En dit kan elk moment van de dag, want God is immers altijd met je. En hij spreekt elk moment van de dag met je. Het openstellen van ons hart en gedachten zouden we dus niet moeten bewaren tot die bepaalde momenten, zoals zondagmorgen. Wereldsdenken zegt, we willen God ontmoeten. Bijbelsdenken zegt, God is met je. We hoeven God niet te ontmoeten. We mogen ons elk moment van de dag naar hem uitstrekken. Want hij is er. Het was God zelf die zich bekend maakte aan Mozes met de woorden, mijn naam is Ik Ben. Ik ben er altijd. Een openbaring door Gods geest is geen ontmoeting. Het is een openstelling van jouw hart en je gedachten. Merk je het verschil? Het is zomaar een voorbeeld om te illustreren hoe religie en wereldsdenken actief zijn binnen onze kerkmuren. En er ons ervan te weerhouden om te groeien in onze persoonlijke relatie met God. Het zorgt ervoor dat we God heel klein maken, doordat we hem binnen bepaalde menselijke kaders stoppen. Maar het zorgt er ook voor dat we blokkades opwerpen om Gods geest te verstaan. En niet voor niets benadrukt Paulus in zijn brieven regelmatig dat God veel groter is en machtiger dan dat wij ons ooit kunnen beseffen. Laten we God daarom dan niet proberen te stoppen binnen menselijke kaders, want we doen God tekort, maar we doen ook onszelf tekort. En begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat het prima is om religie te hebben, aangezien wij mensen het nodig hebben om binnen hokjes en vakjes te bewegen. Wij zijn gemaakt om binnen kaders van organisatie te leven. En dat is helemaal prima. Zolang dit ons maar niet belemmert in onze relatie met God en onze groei van de kennis van Gods woord. We moeten er bewust van zijn dat religie niets met God te maken heeft. En ook heeft religie niets te maken met de eredienst. Religie is iets wat wij mensen hebben gemaakt om structuur te geven aan onze onderlinge samenkomst. En het is een manier om verbinding tussen mensen aan te brengen. Maar nogmaals, het heeft niets met God te maken. Laat ons daarom dus ook niet vastklampen aan al die zaken die niets met God te maken hebben. Het weerhoudt ons er namelijk alleen maar van om ons te richten op Christus en Gods stem te verstaan. Dus ik wil jullie een uitdaging meegeven voor iedereen die ook zojuist zijn hand opstak. Ben jij bereid om dit offer te brengen door je eigen denken te toetsen aan Gods woord? En daarmee dus ook je eigen menselijke, wereldse identiteit los te laten. Wat werkelijk een offer is. En ben je dus bereid al je overtuigingen en je gedachten keer op keer opnieuw te toetsen. Met de bereidwilligheid om deze ook bij te stellen. En te veranderen. Als de Heilige Geest daarover tot jou spreekt. Ben jij bereid om dat offer te brengen. En nog even verder te gaan over wat dat offer ons brengt. Wie uit de Bijbel heeft ons het ultieme voorbeeld gegeven van zichzelf offeren? De Heer Jezus, inderdaad. De Heer Jezus Christus. En Irene heeft in haar preek ook uitgelegd dat als je alle voorschriften van de eredienst uit het Oude Testament verder bestudeert, dan dat je tot de conclusie komt dat alles wijst naar Christus. En wanneer je de Bijbel leest en verder bestudeert, dan mag je ontdekken dat Gods woord in al zijn diepe gronden en aspecten allemaal maar op één ding wijst. Namelijk Christus. En wij zijn gemaakt om het voorbeeld van Christus te volgen. Wij zijn gemaakt om die afspiegeling te zijn van Christus hier op aarde. De Bijbel zegt niets voor niets in 1 Korinthe 12 vers 27. En je mag het opzoeken als je het bij je hebt. Maar daar staat, welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. U bent het lichaam van Christus en een ieder van u maakt daar deel van uit. En er staat hier niet, ooit zult u het lichaam van Christus zijn. Nee, er staat, u bent het lichaam van Christus en een ieder van u maakt daar deel van uit, of je het nou wil of niet. En als je dan eens eerlijk in de spiegel kijkt, wat zien andere mensen dan als ze jou zien? Zien ze jou zoals je werkelijk bent? Namelijk een onderdeel van het lichaam van Christus? Of zien ze dan iets anders? Maar de Bijbel vertelt ons nog meer. Namelijk dat God ons ook volledig heeft uitgerust met alle geestelijke zegen. Om Christus in zijn volheid bekend te maken in Gouda en omstreken en in de wereld. Efeze 1 zegt erover in vers 3. En ik lees hem voor uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan staat hier niet, u heeft een beetje van de zegen ontvangen. Of God zal je zegenen ooit in de toekomst als jij maar de juiste dingen doet. Nee, er staat dat God ons al gezegend heeft met alles, er is niks aan toe te voegen, alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wij hebben dit dus al ontvangen. Als lichaam van Christus hebben wij alles al ontvangen. En ik weet dat ons werelds denken ons vertelt, om iets te ontvangen moet je eerst iets doen. Sterker nog, zelfs binnen de muren van de kerk wordt er vaak gepredikt dat wij eerst maar eens bepaalde dingen moeten doen voordat je bepaalde zegen kan ontvangen. Maar laten we onszelf niet aanpassen aan de wereld. Maar laten we ons denken en onze gezindheid vernieuwen in lijn met Gods woord, welke ons vertelt dat wij alles al ontvangen hebben. Er is niets wat jij kan doen om daar iets aan te veranderen. Het enige wat je kan doen is dit te accepteren. Dit te geloven. Te vertrouwen op God dat Hij je alles al gegeven heeft. En dat Hij je bekwaam heeft gemaakt om in zijn dienst te staan. Voor God zijn er geen beperkingen. Gods woord zegt zelfs in Colossense 2 vers 10 dat je volmaakt bent in zijn ogen. Precies zoals Hij jou heeft bedoeld. Alle beperkingen die jij misschien ervaart, komen omdat je jezelf die beperkingen oplegt. En de enige manier om deze beperkingen door te breken is door je denken te vernieuwen. Door te leren op grond van Gods woord wie je bent in Christus. En als je jezelf dan afvraagt wie je bent in Christus, dan raad ik je aan om nu met mij 1 Johannes 3 op te zoeken. En daar staat vanaf vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genaamd. En dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. En wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn. Wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem, en we hebben het hier over de Heer Jezus Christus. Want dan zien we hem zoals hij is. En ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein zoals ook de Heer Jezus rein is. Wij zijn gelijk als hem, zegt Gods woord. En het is zelfs een aansporing vanuit Gods woord. Hoe reinig je jezelf zodat je net zo rein bent als de Heer Jezus? Nou, door te vertrouwen, wat een synoniem is voor geloven, en te verwachten dat je gelijk als hem bent. En ik weet het. Het is een offer om ons niet te laten te leiden door onze omstandigheden of door wat we zien, maar door ons geleid te weten door Gods geest op grond van ons geloof en identiteit in Christus. Het vraagt je namelijk om alles wie je zelf bent op grond van je wereldse identiteit, om dat opzij te zetten en volledig te vertrouwen op God en je identiteit in Christus. De Heer Jezus heeft ons dus dat voorbeeld gegeven van dat ultieme offer. Hij is het ultieme voorbeeld van jezelf opofferen. En ook spreekt de Bijbel daarover de gezindheid van Christus. Met andere woorden, wat zijn drijfveren waren, wat zijn gedachten waren. En de Bijbel roept ons op om diezelfde gezindheid te hebben. Laten we met elkaar lezen Filippenzen 2. Filippenzen 2 vanaf vers 1. En daar staat: indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Even tot zover. Is dit hoe wij onszelf willen typeren? Dat wij openstaan voor elkaar, indien er een beroep op ons gedaan wordt? Dat we elkaar bemoedigen in de liefde? Dat we ons geloofsleven met elkaar delen? Dat er ontferming en barmhartigheid is? Nou, dat lijkt mij wel. Gods woord zegt dan vervolgens: maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. En een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar lette ook op dat van anderen. Gods woord roept ons op om eensgezind te zijn, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Met andere woorden, alles staat in het teken van de eenheid die we zijn in en als onlosmakelijk onderdeel van Christus. En om een eenheid te bereiken, betekent dat vaak dat je bereid moet zijn je eigen ik opzij te zetten ten behoeve van die eenheid. Je moet jezelf offeren. En ook roept Gods woord ons op om een ander uitnemender te achten dan jezelf. Nou, en aangezien we het hier over een werkwoord hebben, zeg het maar eens tegen je buurman of je buurvrouw. Ik wil jou uitnemender achten dan mijzelf. Dat is wat. Merk je dat? We hebben dit overigens al eens eerder gedaan. Maar je merkt dat het doet wat. Je offert jezelf. En ook roept Gods woord ons op om oog te hebben en zorg te hebben voor het belang van anderen. En ook hiervoor geldt dat je bereid moet zijn om je eigen ik opzij te zetten. Je moet jezelf offeren. En dan gaat dit schriftgedeelte verder. En als we dan lezen vanaf vers 5, Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Kunt u zich voorstellen hoe groot de vernedering van de Zoon van God geweest moet zijn? Om de heerlijkheid die hij eerst bij de Vader had in de hemelen, zoals we ook kunnen lezen in Johannes 17, vers 5. Om die heerlijkheid af te leggen, zodat hij aan de mensen gelijk zou worden. En dat heeft hij zelf zo volkomen gedaan dat hij niet van anderen was te onderscheiden. Judas moest hem zelfs door middel van een kus aanwijzen, toen hij te midden van zijn discipelen stond in het hof van Gethsemane. Maar de Heere Jezus is zelfs nog verder gegaan in die vernedering. Want er staat, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Het is toch onvoorstelbaar. Hij die alleen onsterfelijkheid kent, volgens Gods woord. Dat staat in 1 Timotheus 6, vers 16. Hij was gewillig geworden om en gehoorzaam geworden om te worden tot de dood des kruises. Om zichzelf te geven. Helemaal vrijwillig. En dan te bedenken dat dit schriftgedeelte begint met de woorden: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En die gezindheid kan alleen maar bij ons zijn als de Heer Jezus Christus zelf in ons woont. Maar hoe zou de Heer Jezus Christus zelf in ons kunnen wonen als ons hart bewoond wordt door zelfzucht? Ja, ook geestelijke zelfzucht. Zolang wij de gaven die God ons gegeven heeft, als we die alleen maar willen bezitten, en zolang we nog niet bereid zijn om onszelf te ontledigen, en wij die vaak zo enorm gezegend zijn door God, hoe zal de wereld dan verstaan wie de Heer Jezus is? En hoe zou de wereld kunnen verstaan dat de Heer Jezus deze gezindheid en dit offer ook voor hen heeft gedaan? Hoe zou de wereld moeten begrijpen dat Jezus Christus, de Zoon van God, voor hen naar de aarde is gekomen? Laten wij dan ook de zegeningen van God niet als een roof achten, alsof het door ons verworven bezit is, maar laten we het leven vanuit het verlangen om alles wat we door zijn genade ontvangen hebben weer door te geven aan onze naasten. Ook heeft dat de kruisiging van ons eigen ik tot gevolg. En dan zal je zien dat het kruis van de Heer Jezus echt weer een verlossende boodschap wordt voor deze wereld, doordat men Christus zal zien. En dat is dan ook de belofte die de Bijbel zelf geeft. Want als we dan verder lezen, in Filippenzen 2 vanaf vers 9, daar staat: daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen voor hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Dit is de ware eredienst. Je eigen ik kruisigen. Bereid zijn om alles wat je hebt over te geven voor een ander. En in tegenstelling tot wat de wereld ons zegt, jezelf te offeren. Je eigen gedachten en hartsgesteldheid keer op keer te onderzoeken. Je menselijke identiteit die gebaseerd is op omstandigheden, op wat je geleerd is, op wat je voorgeleefd is, om bereid te zijn om die te toetsen aan Gods woord. Bereid te zijn om jezelf te laten kneden door God. Bereid te zijn om dat offer van innerlijke strijd te brengen. Bereid te zijn je open te stellen en te luisteren tot wat Gods geest tot jou te zeggen heeft. En bereid te zijn om je denken en je gezindheid te veranderen. En dan is de vraag natuurlijk: waarom zouden we dat doen? En gelukkig geeft Gods woord daar ook antwoord op. Zoals altijd. Als we even teruggaan naar Romeinen 12. En we beginnen weer in vers 1. Dan komen we vanzelf
Filippenzen 5, vers 2.
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. En nu komt het. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem wel gevallig is. Dus hoe zorgen we ervoor dat ons leven, of dat we ons leven een levend, heilig en voor God welgevallig offer is? Nou, dus door onze gezindheid, ons denken te vernieuwen, zodat we kunnen ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Of zoals de herziene Statenvertaling het vertaalt, zodat we kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En lees hier goed wat hier staat. Als wij ons denken vernieuwen, leren wij dus de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God kennen. En ook daarin was de Heere Jezus voor ons voorbeeld. En God houdt ons echt niet een worst voor. Zo van, nou jij moet je denken vernieuwen, maar ja, dat gaat je toch niet lukken. Nee, God spoort ons aan in zijn woord. Dat wij onze gezindheid mogen vernieuwen, zodat we innerlijk veranderd worden. Zodat als ware onze geestelijke ogen geopend worden. Doordat onze gedachten afgestemd zijn op Gods geest. Waardoor wij dus de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God leren kennen. Stel je eens voor, een leven waarin je bekend bent met de goede, welbehagelijke wil van God. Een leven waarin je kan onderscheiden wat van God komt en wat niet. Een leven waarin je de wegen die Hij van tevoren voorbereid heeft, dat je die mag ontdekken en dat je daar rustig in mag wandelen. Weet u, dit zijn beloftes van God. En als God iets belooft, nou, dan komt hij zijn belofte ook na. De grote vraag blijft staan. Ben jij bereid om jezelf als offer in zijn dienst te stellen? De keuze is aan jou. En dat is ook de kern van ons geloof. En ons als mens. Namelijk dat wij zelf keuzes moeten maken. God kan dat niet voor ons doen. En nu zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar het heeft niet alleen met verstandelijke keuzes te maken. Het moet ook in je hart zitten. Want God kijkt immers naar onze harten. En inderdaad, God kijkt naar onze hartsgesteldheid. En weet je hoe die hartsgesteldheid ontstaat? Van boven naar beneden. Niet andersom. Zoals Christus koos om zijn plaats aan de rechterhand van God hoog in de hemel te verlaten, zo daalde hij neer naar de aarde. En de gezindheid in zijn hart was de gezindheid van God zelf. Doordat de Heere Jezus ervoor koos om God te gehoorzamen. Want de Heer Jezus Christus getuigt daar zelf ook van. Johannes 6, vers 38 zegt, want ik ben uit de hemel nedergedaald, van boven naar beneden, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En vers 40 gaat daarin verder, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Eigenlijk best simpel, hè? Als je je afvraagt, wat wil God? Nou, Gods woord geeft antwoord. Dat een ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus als we het over de ware eredienst hebben, dan gaat het niet over de organisatie van deze zondagse samenkomst. Dan gaat het niet over de muziek die we maken. Dan gaat het niet over de lengte van de dienst. Dan gaat het niet over hoe de stoelen staan op zondagmorgen. Dan gaat het niet over de aankleding. Dan gaat het niet over hoe het avondmaal gevierd wordt, et cetera, et cetera, et cetera. Want uiteindelijk gaat de eredienst maar om één ding. Namelijk dat Christus zichtbaar is in ons leven. Zodat een ieder de Zoon mag zien en in hem mag geloven om op die manier eeuwig leven te ontvangen. En wij mogen weten dat God ons bekwaam heeft gemaakt om in zijn dienst te staan. Waarbij we ook nog eens uitgerust zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. De vraag is dus alleen, ben jij bereid om jezelf in zijn dienst te stellen? En weet u, als we onszelf offeren en ons ten dienste stellen van hem, met dezelfde gezindheid van de Heer Jezus, dan zal dat resulteren in een levensstijl van aanbidding. Om nog maar even in te haken op het onderwerp aanbidding. Want lieve mensen, aanbidding is niet de muziek die wij maken. Ook is aanbidding niet het uitspreken van een mooi gebed. En ook is aanbidding niet iets wat je doet of wat je niet doet. Aanbidding is een levensstijl. Aanbidding is een levensstijl waarin je vanuit je identiteit in Christus en vanuit je gezindheid van Christus je leven leeft. En dan dus dan de dingen doet die je doet. Of zoals Gods woord het zelf zegt, doe alles wat je doet, doe het als voor de Heer. Aanbidding heeft dus niks te maken met de dingen die we doen, maar aanbidding gaat om je gezindheid. En hoe geweldig is het dan om te mogen weten dat je dus helemaal geen geweldige muzikant hoeft te zijn om God te kunnen aanbidden? Of hoe geweldig is het om te weten dat je helemaal geen geweldige bidder hoeft te zijn om God te kunnen aanbidden? En hoe geweldig is het om te weten dat alles wat je doet, het zij dat je eet, het zij dat je slaapt, het zij dat je boodschappen gaat doen, het zij dat je lekker gaat sporten, je mag het allemaal doen als voor de Heer. En als wij daarin ons denken vernieuwen, dan zal je erachter komen dat in deze levensstijl van aanbidding je Gods stem zal verstaan, waardoor we kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En zeg nou zelf, dat willen we toch allemaal? Amen. Laten we danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. Uw woord waarin u tot ons spreekt en uw woord dat u aan ons gegeven heeft en waarin u zichzelf openbaart aan ons. En dat we in uw woord mogen lezen over wie u bent, hoe u denkt, maar dat we ook mogen weten dat uw woord centraal staat. En in uw woord centraal staat dat Christus daarin centraal staat. Maar nog veel mooier, dat wij een onderdeel zijn van Christus, dat wij dat lichaam zijn van Christus. En als we dan ook lezen in uw woord dat u ons al kende voor de grondlegging der wereld, hoe geweldig is het om te mogen weten dat u ons al kende voor alles en dat uw woord daar ook over gaat. Vader, hoe geweldig is het om mogen weten dat u ons bekwaam heeft gemaakt, dat u ons uitgerust heeft met alle geestelijke zegen om uw wil te doen, om in uw dienst te staan. En dat u ons daarin draagt, zoals Esther ook vanmorgen mocht getuigen, dat ook al zit alles tegen, uiteindelijk bent u het die door ons heen werkt. En dat u ons dus deelgenoot maakt van het geweldige werk wat u door ons heen wil doen. En dat het enige wat u van ons vraagt is, ben je bereid mij te volgen? Ben je bereid jezelf als offer in mijn dienst te stellen? En Vader, we hebben vele handen gezien vanmorgen en ik wil u vragen om ook dit in ons eigen hart en onze gedachten te bewerken, Vader. Dat spreek zo tot ons in alles wat we doen, zodat we ook mogen weten hoe u wil dat wij daarin verder gaan. Vader, want u bent geweldig, u bent goed en leer ons ook keer op keer daarin in uw woord centraal te stellen en geef ons ook het lef en de durf om alles wat wij denken en wat wij denken te weten, om dat weer opnieuw te toetsen aan uw woord en te onderzoeken over wat u echt daadwerkelijk daarmee wil en te luisteren naar uw geest, wat uw geest tot ons te zeggen heeft. Want Vader, u laat ons nooit in het ongewisse. Dat is ook wat uw woord belooft. U gaat altijd voor ons uit. We hebben genoeg voorbeelden uit uw woord en u moet gelijk denken aan het volk Israël, waar u nu overdag als een mooie wolkkolom voor hun uitging en dan 's nachts als een vuurkolom om maar te bewijzen dat u daar altijd bent. Vader, en het is gewoon zo geweldig om te mogen weten dat u ik ben bent, die er altijd is. En dat we u niet op een bepaalde moment van de dag alleen maar kunnen ontmoeten, maar dat u er altijd bent. En het enige wat wij ons hoeven te doen, is ons uit te strekken naar u en u zal antwoord geven. Vader, u bent groot, u bent machtig en u bent geweldig. En u alleen komt alle eer en glorie toe. En ik wil u danken voor hoe u ons heeft gemaakt en welke positie u ons heeft gegeven in Christus. En dat we mogen weten dat we op een dag in eeuwigheid met u mogen leven in aanschouwen. Laat het ook zo zijn dat onze eigen levens daarin dan een voorbeeld mogen zijn naar de mensen om ons heen, naar Gouda en omstreken en de wereld. Zodat u Christus, dat u in uw volheid bekend gemaakt mag worden. Zodat mensen uiteindelijk ook tot de erkenning mogen worden wie u bent en dat zij met ons eeuwig mogen leven. Want het is het geweldige schat die wij mochten ontdekken in uw woord. En laat het ook zijn dat we die schat aan iedereen mogen uitdelen. U bent geweldig Vader en aan u alleen komt toe alle eer en glorie. Halleluja. Amen.